Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Blik op Europa.
En dat doen we met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, je bent deze week bij een conferentie geweest over de staat van de Europese Unie met als thema de oorlog in Europa en de naschokken. Nou ligt het misschien aan mij, maar ik heb de indruk dat die oorlog nog gewoon bezig is.
Ja, dat merk ik natuurlijk ook. Het ging bij die conferentie bij Instituut Klingendaal over oorzaken en gevolgen. Een aantal dingen zijn inderdaad gewoon lopende zaken waar we toch wel oog voor moeten hebben. Denk aan de miljoenen Oekraïners die nu in Europa zijn en er deze winter misschien nog bij komen. Een winter waarvan alle experts zeggen, ja, die wordt cruciaal. De komende 90 dagen worden cruciaal. Maar wat als komende maart Oekraïners een jaar in Europa zijn en die tijdelijke beschermingsrichtlijn waar ze onder vallen in de EU, als die dan afloopt? Nou, dus daar moeten we over nadenken. Denk ook aan het EU-kandidaat lidmaatschap voor Oekraïne en andere landen. We hebben daar iets over besloten in juni. Hoe nu verder? Maar het ging ook over de staat van de Europese defensie. Iets dat ook deze dagen weer top of mind is.
We must also be aware that Ukraine is winning time for us. Initially I thought 3 to 5 years. But if you look at the situation today, they're winning time for Europe. 5 to 10 years. And they're doing it with their blood. So I think we must be very grateful to the Ukrainian people for what they're doing now. I think they're winning time for European security as a whole.
Ja, Bernard, dit is de Belgische luitenant-generaal Thijs. Vice-chefstaf ook van de Belgische Defensie. En die zegt hier dat Oekraïne ons dus 5 à 10 jaar gunt. Omdat onze defensie eigenlijk weer 25 jaar nodig heeft om helemaal up-to-date te zijn. Hij spreekt eigenlijk namens de, ja, laat ik het verwoorden, als de Europese leden van de NAVO. En hij stelt wat in 30 jaar is opgebouwd of afgebouwd, kun je niet in 2 jaar weer opbouwen en terugkrijgen. En daar moet aan gewerkt worden.
Ja, lijkt me ook een punt. Ging het ook over hoe we ons kunnen wapenen tegen aanvallen op cruciale infrastructuur? Want met die pijpleidingen zie je maar hoe kwetsbaar we zijn.
Zeker. Het ging daar gisteren vrij weinig over, want het was op woensdag en toen was het nog vrij vers nieuws. Ik vroeg het wel aan de Belgische generaal. Hij gaf aan dat we er eigenlijk maar weinig tegen kunnen doen. Wel iets om te blijven volgen. Ik wil hier geen depressieve Europa-update van maken, Bernard, maar het ging ook nog even over nucleaire dreiging. Moeten we toch nog benoemen. Jaap de Hoop Scheffer was ook aanwezig. Oud-secretaris-generaal bij de NAVO. Vanaf 1 oktober voorzitter van de Raad van Toezicht van Klingendaal. En hij gaf zijn kijk op de nucleaire dreiging en een soort toespraakje met risicoanalyse, scenario's waar we in moeten denken. Ook als het gaat dus om die nucleaire dreiging.
So now Putin comes in and says, I might use a nuclear weapon. On a scale of 1 to 10, I would rate that chance between 1 and 2, but not 0. In other words, managing international relations means being serious about these kind of scenarios. Iran becoming a threshold country, Iran possessing a nuclear weapon, I would rate the chance personally a bit higher than 1 to 2, might be 3, might be 4. What are the consequences of such a scenario? 3 or 4 on my scale of 10, but not 0. In other words, we need a lot of improvisation, also in the European Union.
Ja, Geert-Jan, je was daar om die conferentie bij te wonen, maar je had zelf ook nog een boodschap voor het publiek.
Ja, niet over nucleaire dreigingen, want dat is absoluut niet mijn expertise. Het kabinet werkt aan een nieuwe Rusland-strategie. Dat lijkt me ook wel nodig na de vorige in 2019. Toen leefden we in een hele andere wereld. En we spraken dus ook over een Europese Rusland-strategie. Ik heb daar een paar ideeën over geuit en ik wil die toch even met jou delen, Bernard. Volgens mij moet in die Europese Rusland-strategie staan dat onze taal en daden richting Rusland meer gebaseerd moeten zijn op hard dan op zacht. Dus sterke taal uiten, sterk achter je daden staan. Ik heb ook geopperd voor een communicatielijn met de Russen. Daar kom ik zo op. Maar ook over, ja, we moeten toch contact blijven houden, bijvoorbeeld met onafhankelijke academici, journalisten, NGO's. Je kunt niet alles en iedereen uitsluiten. Ja, en ik heb het voorstel gedaan van een Europese hotline. Ik weet niet of je het interview met de Finse president Niinistö had gezien op CNN.
Ja, heb ik gezien. Ja,
ja. Ja, en Niinistö was nou iemand waar Poetin nog wel eens contact mee had. Ja. Dat is sinds vorig jaar ook minder geworden. Maar dat was eigenlijk een vrij neutraal persoon, vrij neutrale leider in Europa waar Poetin contact mee kon hebben. En nou denk ik dat we te zwart-wit soms denken over moeten we Rusland helemaal isoleren of niet. Mijn idee zou zijn, wat als we een soort Europese hotline creëren, een persoon in Europa aanwijzen waar Poetin zich tot kan richten als hij denkt dat er gecommuniceerd moet worden. En ook omdat je daarmee je eigen geloofwaardigheid behoudt. We zien natuurlijk in Europa veel kritiek op Scholz en Macron als ze proberen te praten met Poetin. Hoe zou jij kijken naar een Europese hotline?
Ik denk een goed idee is, en we weten ook inmiddels, dat heeft Jack Sullivan onthuld, hè, van de veiligheids chef van Biden, dat de hotline tussen het Kremlin en het Witte Huis ook nog steeds functioneert en dat er regelmatig contacten zijn. Het lijkt mij een uitstekend idee om dat ook bijvoorbeeld vanuit Brussel te doen. Oké, dankjewel Geert-Jan, Europa-verslaggever.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.